Goedemiddag, luisteraars thuis. Op deze bijna feestendag, 24 december is het. En we gaan praten over lokale media, regionale media een beetje. En dat doen we met gasten die we anders nooit in de studio hebben, maar die u allemaal kent van het lezen en het kijken naar het plaatselijke nieuws. En we hebben in de studio Rob Steentjes. En Rob Steentjes is van Deldens Nieuws. En we hebben Jantien Bussink en die schrijft voor het dagblad Tubantia. En we hebben Paul Schabbink en die is van Goors Nieuws. En we gaan met hen dus het gesprek aan, terugkijkend naar het vorige jaar, afgelopen jaar. Hoofdpunten er even uithalen. Wat vond je belangrijk of bijzonder of indrukwekkend of wat dan ook. Je maakt je eigen keuze, hebben we afgesproken. En dan hebben we het daar even over. Rob, ik begin met jou. Deldens Nieuws. Wat was voor jou de eerste die je eruit pikt?
Het eerste waar ik aan moest denken als onderwerp dacht ik gelijk de brand in de Stadshagen. Maar toen keek ik terug in de tijdlijn en toen zag ik dat dat al anderhalf jaar geleden is. Dus dat is iets wat je dan zelf ook tegenaan loopt. Dat je denkt van dat is nog niet zo heel lang geleden. Maar dat blijkt dus dan stiekem al veel langer geleden. Dus,
ja.
Het eerste wat ik tegenkwam, wat ik dacht dat nieuwswaardig is, is de herbouw van de S-molen in Delden. Daar werd eind januari van dit jaar gaf de gemeenteraad uiteindelijk groen licht om een lening te verstrekken aan de organisatie, waardoor de bouw echt definitief van start kon. Inmiddels is dat ook gedaan. De fundering ligt er, dus ze kunnen wat dat betreft niet meer terug.
De bouw is dus feitelijk begonnen ook?
De bouw is feitelijk begonnen, ja. Ja, het moet nu wel heel gek lopen, willen ze daar niet meer, willen ze daar nog weer terugdraaien.
Er was heel veel te doen in de gemeenteraad, herinner ik mij, over de financiering hè? En over de exploitatie met name. Ja.
Ja, al een jaar of 13 denk ik. Ik denk, ik kan me heel lang geleden herinneren dat ik al bij de openingsbijeenkomst was. Ik denk dat dat 2008 is geweest of zo. Toen werd met veel onthaal bekendgemaakt dat de molen zou komen. Twikkel was daarbij, een afgevaardigde van de provincie Overijssel. Volgens mij was dat Hester Meij toen nog. Toen werd ook gelijk een ton beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel. Dus toen was het al gelijk heel erg serieus dat die molen terug zou komen. In de jaren daarna, toen stroopte het een beetje, werd er gewacht op Europese subsidies. De originele begroting was 1,8 miljoen. En uiteindelijk is dat nu teruggebracht tot 8 ton, want dat bleek dus niet haalbaar te zijn. Dus,
Het bijzondere is eigenlijk dat het nu zover is, of dat hij hier komt?
Nou, ik heb, als je mij dit vorig jaar had gevraagd, dan had ik gezegd van ik heb er een hard hoofd in dat hij er nog komt. En inmiddels zo'n lange tijd tussen het plan en de daadwerkelijke realisatie.
Dus daar is bijzonder dat je zegt van het is een hoogtepunt voor 2022.
Ja, ik vind het toch wel bijzonder dat het uiteindelijk dus toch nog gelukt is. Er zijn de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, die zullen ongetwijfeld zeggen, we hebben daar nooit twijfels over gehad. Maar ik heb daar toch wel even aan getwijfeld of die er nog wel zou komen of niet.
Dit wordt de derde Deldense molen, hè? Als je de watermolen bij Twikkel meerekent.
Ja, de zaagmolen heb je ook. De oude zaagmolen heb je dan, ja.
Hij komt hier op precies de juiste historische plek?
Hij komt heel dicht bij de plek waar die stond. Helemaal precies op de plek kan niet, want hij loopt de rondweg overheen.
Daar zijn ze nog net zo leuk aan knutselen geweest de afgelopen
ook tijd. Ook dat, nee, dat klopt. Maar hij krijgt een hele mooie plek, ook een soort een verhoogd plateauotje. Dus je kunt hem van alle windrichtingen is die goed te bekijken eigenlijk. Dus,
En is men in Delden ook echt blij mee met die molen?
Ja, dat is een lastige vraag. De een wel, de ander niet. Ja, de meningen zijn daar nogal over verdeeld. Ik vergelijk het altijd een beetje met de voetgangersbrug over de rondweg. Ook vlak bij de molen, waar ook van tevoren behoorlijk wat discussie over was. Maar mensen hebben dat nu geaccepteerd. Dus ik denk dat dat bij de molen ook zo gaat.
Ja, een vraag. Is het alleen een geldkwestie dat het zo lang duurde? Je zei het liep heel stroperig.
Ja, er was op een gegeven moment sprake van dat ze de helft van het bedrag zelf bij elkaar moesten halen om in aanmerking te komen voor een Europese subsidie. Volgens mij is die subsidie er uiteindelijk niet gekomen of deels gekomen. Volgens mij was het zo dat ze toen 9 ton bij elkaar moesten halen of 4 ton bij elkaar moesten halen om dan vervolgens weer dat te verdubbelen. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus ze zijn toen teruggegaan in begroting van 1,9 naar 1,6 naar 1,3 naar 1,1 en uiteindelijk uitgekomen op 8 ton. Dus het is behoorlijk versoberd, het plan.
Ja, ik vraag daar omdat ik ooit een keer bij een haringparty was.
Ja, bij Karelshaven was dat.
Een of andere veiling of zo. En er is redelijk veel geld opgehaald. Ja, dus ik dacht, de draagvlak is er wel.
Ja, dat was toen. Daarvoor heeft het ook een hele tijd stilgelegen eigenlijk. Dat was weer een beetje een aanzet. Toen waren een aantal grote Deldense ondernemers, die zetten de schouders er toen onder. Mm-hmm. En dat is wel eigenlijk wel het moment geweest dat het weer een beetje vlot getrokken is. Toen op een gegeven moment heeft Twickel nog weer gezegd van we hebben er niet zoveel vertrouwen in. Dus toen leek er weer een kink in de kabel te komen. Maar,
Juist Twickel, ja, denk ik dan als buitenstaande, juist Twickel zou hier een beetje goede sier mee moeten maken.
Ik denk dat Twickel dat toen gedaan heeft ook om te zeggen van jongens, we moeten nu een beetje tempo maken. Want dit blijft maar doorgaan. Dus ik denk dat dat een beetje
drugsmiddel
was. Ja, een beetje wel, denk ik.
Ja.
Jantien Bussink van Tubantia, het hoogtepunt van 2022, althans uit jullie medium.
Ja, ons werd gevraagd om te kijken naar eigen kern. Heb ik voor mij niet helemaal gedaan, want ik schrijf natuurlijk over alle kernen hier in de Hof. En wat voor mij persoonlijk wel een heel bijzonder verhaal was om te maken, is het verhaal over de herbegrafenis van Tonia Schovers. Een meisje dat 120 jaar geleden vermoord is, weer opgegraven is, als skelet heeft gediend op de politieschool, bij wijze van. En dus nu, 120 jaar later, is herontdekt door een forensisch onderzoeker die overigens bijna met pensioen is. En die dacht, ik moet haar toch nog een laatste rustplaats geven. En dat heeft hij gedaan. En ze is dus in april herbegraven in Diepenheim op de oude begraafplaats. Daar begraven ze nooit meer. Dus het was überhaupt al heel bijzonder dat ze daar weer ter aarde besteld werd.
Komen daar heel bijzondere vergunningen bij kijken en zo? Of hoe gaat dat?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet helemaal precies. Want ik heb ook wel een beetje gefocust op het verhaal van haarzelf. Want ik vond het al vrij bijzonder dat ik benaderd werd door de historische vereniging in Diepenheim, Old Dip. Ja. We hebben nu iets bijzonders. Ik geloof dat het wel lastig was inderdaad om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Want ja, je hebt allemaal te maken met regelgeving die dan voorschrijft dat je niet meer op die oude begraafplaats mag begraven, maar op de nieuwe. Terwijl ze haar toch bij benadering haar oude graf terug wilde geven.
Ja, er is een wet op de lijkbezorging, weet ik uit mijn hoofd. En daar zitten allerlei bepalingen in, hè, waar je aan moet houden.
Dat klopt, ja, dat klopt. Dus,
op een politieschool, kun je dat even uitleggen?
Ja, het is een heel bijzonder verhaal.
Vraag van Paul Schabbing.
Het verhaal was ook heel lang in de krant, dus ik kan me ook voorstellen dat mensen het niet helemaal hebben gelezen. Maar het komt er in kort op neer. Zij was een zwerfster, kwam in Diepenheim terecht. Noem ik heel even spiek hoor, want het is natuurlijk ook in 1906. Zij kwam daar in aanraking met een foute man. Om het er maar zo over te hebben. En is om de een of andere manier aan het einde van haar leven gekomen. Ze is gedumpt in het moordenaarsbosje bij Diepenheim.
Waar is dat?
Ja, dat is aan een hele actuele weg. Goorse weg bij Diepenheim. Nee, ja. De weg van de veelbesproken chicanes, maar daar hebben we het nu even niet over.
Oh, daar. Ja.
Maar daar is ze 4 maanden later gevonden door de boswachter. En toen is er allerlei onderzoek op losgelaten. En uiteindelijk hebben ze de moordenaar niet gevonden. Ze is begraven en later weer opgegraven, omdat er nieuwe forensische technieken waren. Die hebben ze op haar losgelaten. Alleen haar skelet is destijds nooit herbegraven. Wat is er wel mee gebeurd? Ze hebben het met ijzerdraad in elkaar gezet. En op zo'n stok gezet. Zoals je die misschien op de middelbare school ook wel in je klaslokaal zag staan. En toen is die, in een klaslokaal van de politieschool, of in ieder geval een politieopleiding, terechtgekomen. En hen te onderwijzen in zo ziet een skelet eruit. En zo kun je zien aan botten welk letsel is toegebracht. Maar uiteindelijk is dat skelet is dus na een verhuizing, meende ik, en allerlei andere interne gedoetjes bij de politie, is het in een doos beland en ergens op zolder. Waarna dus bij het maken van een tentoonstelling over forensische werkzaamheden weer tevoorschijn is gekomen. En toen viel het oog van Fred Lunenborg, en hij werkt bij de NFI, zeg ik dat nu, NVI, ja. Onder de aandacht gekomen en hij dacht van, dit kan toch niet waar zijn. We moeten haar toch weer herbegraven. Het zijn gewoon menselijke resten en dat ligt hier, dat kan gewoon niet waar zijn. Wat hij heeft gedaan, hij heeft eerst het hele verhaal uitgezocht. Nu waren er al bronnen beschikbaar over wat er destijds was gebeurd. Hij heeft het hele verhaal uitgezocht. Hij heeft de botten opnieuw onderworpen aan onderzoek. vastgesteld hoe ze dan of zij het wel was en hoe ze dan om het leven zou zijn gekomen. En toen met de gemeente opgenomen van ik wil haar laatste rustplaats geven. En dat is gebeurd.
Een bijzonder verhaal.
Ja, heel bijzonder.
Echt heel bijzonder. Ja.
Bizar.
En bizar, ja. En ik mocht daarbij zijn. Ik ging echt in een heel petit comité.
Oh, bij de begrafenis?
Ja, herbegrafenis. Nou, ze is... nou weet ik het ook wel weer. Ze mocht dus niet... die botten mochten dus niet herbegraven worden. Alleen bijgezet als urn. Dus ze moest dus eerst gecremeerd worden. Dus dat is ook nog gebeurd. En die urn hebben we dus begraven. Zo is het verhaal. Ja.
Uiterst bijzonder.
Was er nog familie of zo? Is dat nog gevonden?
Nee. Ja, dat is ook weer een heel bijzonder verhaal. Want ze hebben dus uitgezocht. Ze was destijds wel getrouwd. Maar ik weet niet of ze nou officieel gescheiden was of niet. Maar ze had schijnbaar heel veel kinderen. En die zullen ongetwijfeld nog nabestaanden zijn. Maar daar heeft de heer Lunenborg verder geen onderzoek meer naar gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik eigenlijk ook niet.
Ik zie het zo voor me, zo'n skelet in een klaslokaal en dat je dan weet wie het was. Maar de leerlingen wisten dat waarschijnlijk niet.
Nee, dat was wel gewoon
een onbekende vrouw die...
Ja, dat denk ik,
Ik zit nu te denken aan de anatomische les van Rembrandt. Daar gebruikten ze terechtgestelden voor, hè?
Oh ja.
Voor onderzoek en medische praktijken. Ja, maar dat is een paar honderd jaar langer geleden.
Ja.
Een heel oud verhaal als mooiste verhaal van het laatste jaar.
Het heeft voor mij persoonlijk indruk gemaakt. Überhaupt omdat ik erbij mocht zijn. Maar zo'n herbegrafenis is natuurlijk ook super bijzonder.
Ja.
Maar het zal niet iedereen... het is geen onderwerp waar iedereen direct aan denkt. Van, goh.
Wij gaan naar Goors Nieuws. Paul Schabbink.
Je hebt een hele krant bij je.
Ja, is goed voorzien. Wat haal je eruit, Paul?
Ja, eigenlijk iets... Het is geen oud verhaal. Het moet een heel mooi nieuw verhaal worden. En dat is het project Op Stoom, of zoals de Goornaren liever zeggen, een stoom. Ja. Want zo werd het vroeger in de volksmond genoemd. We zijn er in Goor altijd heel goed in geweest om allerlei historische dingen af te breken. Nu wordt er eigenlijk ook eens een keer wat opgebouwd. En met de bedoeling om ook de historische waarde van de vroegere stoombrekerij, de Twentse stoombrekerij, om daar de elementen ook van te behouden. Echt een mega project. Ik heb daar ooit eens een keer rondgelopen met... projectmanagers en daar ben je zo anderhalf uur onderweg als je alles wilt laten uitleggen. Dus begin volgend jaar wordt al een begin gemaakt met het bouwrij maken voor woningen.
Gaat in fasen, hè?
Volgens mij is dit een project wat misschien wel over 20 jaar wordt uitgesmeerd met alle mitsen en maren. Dus, maar het moet beginnen met de woningbouw. Daar is ook weer subsidie van gekomen vorige week van de Rijksoverheid. Om uiteindelijk ook tot 300 woningen te komen. Volgens mij worden de eerste 100 volgend jaar gebouwd. Ja, die woningen zijn dan weer nodig om geld te genereren. Om de rest van het plan weer te ontwikkelen. Dus vandaar ook dat de volgorde is. Ik hoop alleen dat ze er dan ook in slagen om dat stukje Goorse geschiedenis. Van de Twentse weefschool en de Twentse stoombrekerij. Om dat toch ook... daar te kunnen behouden, dat je die elementen... en dat is echt de bedoeling. Ik heb daarover gesproken met René Kleijweg bijvoorbeeld... voor de eindejaarskrant van Goors Nieuws. Om daar dat historische besef echt terug te laten komen. Dat is toch wel het project van het jaar in Goor, denk ik.
Het historische besef zit natuurlijk ook voor een flink deel in de gebouwen. Hè? Er zijn een paar gebouwen waar je de textiel nog gewoon voor je ziet.
Ja, klopt. En ook aan de buitenkant zie je nog van die ornamenten, ik weet niet of je dat zo noemt, waarin logo's van de Twentse stoombrekerij nog te zien zijn. En portierswoningen en dat soort dingen. Dus het moet een beetje het industriële en het recreatieve en het wonen, alles moet daar een beetje samenkomen. En dat is echt een megaproject. Dus,
van ongoorse omvang.
Ja, absoluut. Dus dit is echt, ik geloof dat die grond alleen al 8 miljoen heeft gekost of zo. Dus dat is sowieso al redelijk ongewas. En voor de rest denk ik, dit is zo'n groot project. En ik vind, moet ik eerlijk zeggen, dat is ook knap van de gemeente, dat zij daarin een hele actieve rol hebben gespeeld. Krijgen wel vaak kritiek op passieve houdingen links en rechts. En dat je de burgers niet wilt horen. Ik denk dat dit een voorbeeld is dat niet zo is. Maar je merkt ook heel duidelijk dat burgers hier wel bij betrokken worden. Ook middels... nieuwsbrieven en vragenrondes. En er zijn allerlei mensen benaderd.
Wij hebben er zelfs een uitzending aan mogen wijden. Twee zelfs op tv, op de lokale tv. Ja.
Het is eigenlijk ongelooflijk dat er zo lang niks is gebeurd. Op dat hele grote gebied midden in de plaats.
Ja, nou, misschien moeten we wel blij zijn dat het nog niet helemaal is afgebroken. Ja, ik kan me nog herinneren dat ik als kleine jongen dat ik die grote pijp nog onderuit zag gaan toen die werd opgeblazen. Dat was ook een hele happening. Jammer dat het toen gebeurd is trouwens. Als je met de wetenschap van nu.
Ja. Skyline,
ja,
hè?
Ja, ja, dat, er zijn er heel veel mooie foto's van. Maar dit is inderdaad. Dit is zo groot. En ik hoop dat het ook allemaal. Je kunt niet in de toekomst kijken, maar dat het inderdaad ook zo gaat zoals ze het willen.
Een beetje zo'n goorse opmerking is van ze moeten nog maar afwachten wat er allemaal nog uit de grond komt.
Nou ja, dat is inderdaad, die voorzichtigheid mag je wel betrachten. De bedoelingen zijn goed, maar ja, we zitten tegenwoordig ook in een moeilijke tijd. Bouwstoffen zijn duur, stikstofcrisis. Wat gaat het allemaal nog tegenhouden, is dan wellicht nog een vraag.
Wat er wel afspat, we moeten richting de eerste muziek, maar wat er afspat is het enthousiasme. Hè? Bij de wethouder, bij de ambtenaren, bij de landschaparchitect. Ik heb eigenlijk ook allemaal gesproken, net zoals jij, maar enthousiast.
Maar ook wel bij de Goornaar. Ja. De Goornaar, jij zegt het terecht, Robert, is heeft vaak een wat kritische houding. En die steekt hij dan ook niet onder stoelen of banken. Maar in dit geval proef ik overal wel heel veel draagvlak, ook voor dit project. Dus wat dat betreft, positief en nieuws van 2022 wat mij betreft.
Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Wish I was at home. Bang, that's another bomb on another town while the Tsar and Jim have tea. If I get home, lift up, tell the tale, I'll run for all presidencies. If I get elected, I will stop the cavalry.
Jonah Lewis en Stop the Cavalry was de keuze van Rob Steentjes. En onze gasten die hebben dus de muziek ook uitgekozen voor deze uitzending. Waarom deze? Gewoon een leuk kerstliedje? Of
ja, ik heb niet echt heel veel interesse in kerstmuziek over het algemeen. Maar ik op een of andere manier vind ik het in een kerstnummer. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het echt een kerstnummer is.
Ja. Wish I Was at Home for Christmas.
Oh, ja, daar komt het inderdaad in voor. Ja. Nee, ik vind het een leuk, vrolijk nummer. En mijn zoontje vindt het ook een mooi nummer. Dus dat,
Net even anders, zeg maar. Tweede onderwerp uit Delden, Rob.
Ja, nou, dat sluit misschien wel mooi aan bij het onderwerp wat Paul net had. Over huizenbouw. Dat is natuurlijk een hot item. Overal speelt dat eigenlijk. En waar ze dus in Goor een groot stuk grond nog hebben wat ze kunnen bebouwen, is dat in Delden natuurlijk wat anders. Daar moet vooral gekeken worden naar inbreiding in plaats van uitbreiding. En daar staan wel een aantal projecten op stapel. De oude scholen die verdwijnen om huizen te bouwen. Onlangs is er een groen licht gegeven voor de bouw van 8 appartementencomplexen aan de Molenstraat. Waar ook heel veel over te doen is geweest. Dat brengt toch wel weer andere problemen met zich mee. Hè? De discussie was eigenlijk van waar kies je voor? Kies je voor het maximaliseren van het aantal woningen op een bepaalde locatie, dicht tegen de historische kern? Ja, of bouw je wat minder en heb je meer oog voor de omgeving en misschien wel bijkomende problemen als verkeersproblematiek, parkeergelegenheid en dergelijke.
Vind jij het nou zelf als journalist van een plaatselijk medium lastig om je eigen keuze daarin niet te laten merken?
Nou, ik sta daar eigenlijk ook heel erg dubbel in. Ik heb daar ook niet heel erg duidelijk een voorkeur over. Want ik begrijp eigenlijk het verhaal van beide kanten wel goed. Aan de ene kant is er gewoon een groot tekort aan woningen. Ik zie dat om me heen. Mensen die moeten vertrekken naar Goor of naar Hengelo of naar in ieder geval omliggende plaatsen. Omdat er geen huizen beschikbaar zijn in Delden. Deze appartementen zullen dan misschien niet direct appartementen zijn voor de mensen die dan starters jong zijn en ergens willen gaan wonen. Maar het biedt wel weer mogelijkheden voor doorstroom, waardoor weer andere huizen vrijkomen. En toch mensen in hun eigen plaats kunnen blijven wonen. Dat is nu wel echt een lastige situatie.
Van die nieuwerwetse blokkendozen en in een historisch centrum?
Ja, dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Hè? Je hebt een prachtig mooi centrum en een beschermd stadsgezicht, zoals dat dan zo mooi heet. Deze Molenstraat, bebouwing valt daar overigens net buiten. Maar goed, het past niet helemaal in het straatbeeld wat je van Delden verwacht misschien. Dat maakt het wat lastiger. Het is wat hoger en wat forser dan de andere bebouwing. Hoewel er natuurlijk in de omgeving ook wel weer grotere gebouwen staan. Dus dat...
Hoe staat daar niet onder architectuur gebouwd te worden, omdat je in zo'n stadshart zit?
Ja, nee, het valt dus net buiten het beschermd stadsgezicht. Dus die beperking die zit er niet op. Als het één straat terug was geweest, dan was dat wel het geval geweest. Dan zit je bijvoorbeeld aan de Noorderhaag of aan de Noordwal. Dat valt dan wel binnen het historische centrum. In dit geval is er gekeken naar de mogelijkheden. Het voldoet aan alle wettelijke eisen. Er zijn tal van onderzoeken uitgevoerd die allemaal positief zijn voor de bouw. Ja, dus dan wordt er uiteindelijk groen licht gegeven. De wethouder die heeft ook wel gezegd van... als ik dan de keuze heb tussen 6 appartementen of 8 appartementen, kies ik voor 8 appartementen. Simpelweg omdat de woningnood en de behoefte aan woningen gewoon heel erg groot is op dit moment.
Ja, binnen de bebouwde kromgrenzen van Delden zijn de mogelijkheden bijna uitgeput, hè?
Ja,
Braak West heeft natuurlijk het een en ander aan ruimte gegeven, maar...
Ja, Braak West was natuurlijk een heel groot project.
Die was
project,
ook zo vol, hè?
En die was nog, dat zat nog wel een stukje woningcrisis tussen. Volgens mij rond 2011, 2012, dat het even wat langzamer ging. Maar daarna ging het weer op volle kracht vooruit. De woningen waren snel vergeven. Ja, en het was het laatste stukje wat echt duidelijk beschikbaar was voor bouw. Alles wat je nu hebt is of twikkel. En dat is een lastig verhaal. Of je moet naar de andere kant van het kanaal gaan kijken. Ja. En dan hebben ze het over de zogenaamde kanaalsprong.
Nee, is dat in Delden ook dat jongeren slecht een woning vinden? Ja, in de kleinere kernen hoor je dat veel.
Ik ken heel veel mensen om mij heen. Mijn broertje bijvoorbeeld, die is naar Hengelo heen gegaan omdat hij in Delden geen mogelijkheid zag om een woning te kopen. Zoveel meer mensen om mij heen zie ik dat gebeuren. Er zijn gewoon heel weinig woningen beschikbaar, betaalbare woningen beschikbaar. Dat is wel een
nationaal probleem.
Nationaal probleem, ja, zeker. Ja. En in Delden niet anders dus.
Zullen we doorschuiven naar Jantien?
Ja.
Ja, Jantien, jouw tweede keus.
Mijn tweede keus komt uit mijn eigen woonplaats, Markelo. Want daar hebben we het eigenlijk bijna nergens anders meer over dan over ABZ, de veevoederfabriek. Waar iedereen heel veel overlast van door ervaart. Niet alleen door vrachtwagens die aan- en afrijden. Het was door de dorpskern, maar ook door de geur die het uitstoot. Het heeft onlangs toch nog die fabriek zit er natuurlijk al jaren. Maar hij heeft onlangs toch nog wel weer voor wat ophef gezorgd door... dat ze toestemming hebben gekregen om voor een uitbreiding. Ze krijgen een grotere, langere, hogere laadstraat, heb ik begrepen, waardoor ze vrachtwagens, zo is het verhaal van ABZ, efficiënter kunnen laden.
Toen, ik val in de reden, maar toen zei iedereen van ja, zo schuif je de oplossing eigenlijk weg. De oplossing is dat ze er zouden kunnen verdwijnen.
Ja, ja, want mensen willen heel graag dat ze verhuizen. En ABZ zegt het zelf ook heel graag te willen. Maar dan
als
moet
maar
er
betaald wordt.
Ja, dan moet er wel ergens een zak geld vandaan komen.
Maar hoe realistisch is dat?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik nu op een punt ben dat ik het zelf eigenlijk niet heel goed weet. Ik weet wel dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Marktloos willen het graag, de gemeente wil het graag. ABZ zegt het te willen. Het is alleen de provincie die zegt van ja, wij hebben hier geen pot geld voor. Dus dat wordt hem dus niet. En wij zien hier ook geen rol in voor de provincie. Maar ja, zonder geld van de provincie kan de gemeente het niet.
Het is ook de enige overheidsinstantie die wel geld heeft.
Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, dus er is nu een soort van plan, de campagne om die verplaatsing van een overlastgevende veevoederfabriek uit de kern, want zo zijn er nog wel meer. Ik ben niet zo. CAV Den Ham volgens mij ook.
Ja, dat zou kunnen.
Ik weet het niet zeker, maar er zijn er in ieder geval nog wel meer in Overijssel. Om dat toch op de agenda van de politieke partijen in Zwolle te krijgen. En als er maar genoeg partijen zijn die het in het verkiezingsprogramma opnemen, dan heb je nog kans dat het straks na de verkiezingen, die zijn volgend jaar, dat het toch
de
een item
provinciale
wordt.
Verkiezingen
dus daar is nu alle hoop op gevestigd.
Weet je ook wat het moet kosten?
Die verhuizing?
Ja,
ja, er zijn ooit wel bedragen genoemd, maar nu
tientallen miljoenen of zo, in die orde?
Overvraag je me een beetje.
Maar in die orde van grootte,
ik durf even geen uitspraak over te doen, dus zou ik even na moeten kijken. Ik weet wel dat de gemeente alvast een voorbereidingskrediet van €50.000 beschikbaar heeft gesteld. Dat is in ieder geval om te laten zien dat ze serieus zijn en dat is ook bedoeld voor.
Nou, dat vind ik niet serieus als tientallen miljoen moet kosten.
Ja, nee, het is voorbereiding, het is voor onderzoek en zo. Hmm. Nou ja, maar goed, het gaat miljoenen kosten. Dat, dat sowieso.
Stel dat doorgaat ooit, hè? Dat enorme bedrijf, want het is inderdaad enorm, daar verdwijnt. Wat, zijn er ook al ideeën van wat er dan zou moeten gebeuren? Ook hier woningbouw, in het hart van het dorp?
Ja, ja, tenminste dat is wel waarover wordt gepraat. Ja. Ik neem aan dat ze niet nog een enorm plein gaan maken. Want het ligt natuurlijk naast het kaasplein. En dat is op de plek van de voormalige zuivelfabriek, Coberco-fabriek. Ja. Kaasfabriek, heet ook kaasplein. Ja.
Maar goed, het is een wens eigenlijk. Hè?
Ja, het is
breed gedragen wens.
Breed gedragen wens, klopt.
Ja. Mooi.
Ik zal even kijken of ik het zo kon vinden op Tubantia.nl, maar dat is alsof we overgeschreven moeten, maar net goede artikel hebben.
Ja. Ze hebben nog wel gekeken of ze misschien zoveel stikstof zouden uitstoten dat ze op basis daarvan kunnen zeggen van hup, weg uit die dorpskern. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dus helaas.
Ja, jammer.
Dus, iedere strohalm wordt aangegrepen om, om het toch voor elkaar te krijgen.
We gaan weer schakelen. We gaan naar Paul Schabbink van Goers Nieuws.
Ja, ik had eigenlijk twee dingen. Ik vond de manier waarop het weer Schone Volksfeest gevierd werd, vond ik wel heel bijzonder eigenlijk na een aantal coronajaren. En de manier waarop het leek alsof het nooit was weg geweest, zo was het echt. Maar ik sluit dan toch liever aan op Rob. Daar hebben ze een molenstraat in Delden, die hebben we in Goor ook. En daar is al heel veel over gezegd, veel over geschreven. Er is inmiddels ook wat gebeurd. Maar de vraag is alleen, is dit de oplossing die we allemaal gewenst hebben? En dan heb ik het over het eenrichtingsverkeer. Wat is opgeheven? Het is wel twee richting geworden, maar ook weer niet voor het hele plan. Er is een soort rare constructie bedacht om het verkeer daar om te leiden. En,
zelfs een nieuw weggetje voor aangelegd.
Zelfs een nieuw weggetje die met groot bombardie geopend is. Dat enige weggetje, dat is trouwens wel handig als je vanuit Enten komt. Dan kun je zo doorrijden, maar dat is even persoonlijk. Maar eigenlijk is dit misschien ook wel waar het soms fout gaat in de politiek. Dat je zei het zelf tijdens de plaat. Dan moeten er zoveel compromissen gesloten worden dat je uiteindelijk een oplossing krijgt. Dat wordt een puzzel die nauwelijks te leggen is.
En waar niemand blij van wordt.
Hier is ook helemaal niemand blij van. Hier zijn de buurtbewoners niet blij mee. Hier is gewoon niet blij mee. De manier waarop je er omheen wordt geleid. Ik vraag me ook af of de politiek hier blij mee is. Het zal ook wel enigszins met, we moeten niet te veel gezichtsverlies leiden. Dus aan de ene kant zal wethouder Scholten, die wil zijn rug, wilde zijn rug recht houden. Aan de andere kant veel druk vanuit één, de ondernemers en twee ook de bevolking. Is er ook nog een klein groepje die heel graag wilde dat er wel eenrichtingsverkeer bleef. En dat zijn dan mensen die dan bijvoorbeeld in de Molenstraat wonen. Overigens niet allemaal, want er zijn ook wel mensen die zeggen, ik wil juist dat het wordt opgeheven. Maar ik moet altijd omrijden om bij mijn eigen huis te komen. Dus dat zijn hele verschillende belangen die daar gespeeld hebben. En dan komt er een oplossing waar je terecht van zegt, waar eigenlijk helemaal niemand blij van wordt. En ik vraag me af of dit nog een blijvende oplossing kan zijn. Ik had het net over het project Opstoom. Als dat echt Opstoom komt en er gaan echt heel veel mensen wonen daar en er komen echt heel veel bedrijven, vraag ik mij ook af, ik ben geen verkeersdeskundige, daar waag ik me ook niet aan, of deze oplossing voor een Molenstraat dan uiteindelijk ook wel de oplossing is die een goede aansluiting biedt op dat gebied. Dus alle 20 fout, zeg maar.
Maar het is allemaal gerealiseerd. En de partijen die betrokken waren bij die hele discussie hoor je er ook niet meer over. De gemeente is blij dat het afgewikkeld is. Maar ook Goor Collectief, ondernemers, de stadsraad. Die zeggen, ja, laat maar of zo.
Nou, ja en nee, Robert. Dat klopt. Aan de andere kant is er, toen het gerealiseerd is, is er wel een soort, hoe noem je dat? Is daarna nog wel ook door de stadsraad en ook door Goor Collectief gezegd van, ja, is dit nu eigenlijk wel de oplossing die wij wensen?
Ja.
Er is in allerlei overleggen zijn we hier uitgekomen, maar nu werd allemaal zo bekijken en allemaal zo beleven en allemaal zo mee moeten maken. Is daar heel veel twijfel over wat de oplossing is. Aan de andere kant denk ik dat het ook een voorlopig onomkeerbare oplossing is.
Nee.
Dus dan kun je nu wel weer op de trom gaan roffelen. Maar ik denk dan uiteindelijk dat ze zeggen van, ja, begin nou niet meer over die Molenstraat. Dat heeft nou genoeg gekost. Dus richt je pijlen maar ergens anders op. Dus,
Zou wat zijn.
Ja, dat zou wat zijn. Maar ik denk dat op den duur dat dit geen blijvende oplossing kan zijn. En ik zei het al, voor mij is dit weer waar de politiek in combinatie met het vinden van draagvlak op wat voor manier dan ook gewoon de mist in kan gaan. Maar dat moeten we met z'n allen constateren, denk ik.
Hoi, ik ben Nienke Minkjan. Ik kom uit Markelo. Ik ben PABO-student en loop stage op het Stedeke. En ik wens iedereen mooie herinneringen en vooral veel plezier toe.
Nou niet, ik ben te min. Mijn leven heeft geen zin. Want de kerstklok luidt ook voor zo'n ei als jij. Ook al ben je baaiers klant of van de verkeerde kant. Tegen eind december hou ik ook van. Dat is niet erg, want zalig zijn alle armen van geest en de benen van meneer van de leest. Van Japan tot aan Yokohama, de Tibetanen met een Dalai Lama, maar ook alle Aziaten, vrienden van elkaar. Op de aarde zijn miljarden mensen, van het dubbele nog maar te zwijgen. Vrede, kinderen samen. soms worden we melig van de liefde die nu heerst in ons gezin. In de krant oorlog en ruzie, op tv weer een discussie over zelfmoord waar geen touw aan vast te knopen.
Kerstnummer van Ellen Eftink, ja. Aangevraagd door Paul Schouwink.
Ja.
Heet het van Japan tot Yokohama?
Ja, nee, dit is gewoon Kerst. En dat is een afgeleide van een liedje dat ooit is geschreven door Ferry Limahelu, de bekende gitaarleraar, die inmiddels ook al gestopt is overigens. En dat is toen geschreven voor Kroomskun in Maria Parochie van Herman Vinkes. Zij heeft dat later weer opnieuw opgenomen. Ellen Eftink, zangeres, als 15-jarige begonnen bij de Goorse Showavonden. Daar was ik zelf nog bij. En uiteindelijk heeft zij ook nog meegedaan met, was het ook alweer, de Idols. Idols, deze is nog derde geworden. En nu is zanglerares in en stemcoach ook bij programma's als ze nog zouden bestaan, The Voice en dat soort dingen. Dat doet zij nu, is woonachtig in Amsterdam. En toen jullie mij vroegen, zoek eens een kerstliedje, moest ik daar direct aan denken. Vandaar.
Ja, op Hoes op Avond Kerstmis is trouwens ook zo'n klassieker bij mij thuis. Ja. Dat
was van Radio 3, Serious Request, Enschede, toch?
Ja.
Enorm.
Ja. Prachtig.
Paul, we draaien even de volgorde om. We zijn twee keer bij Rob begonnen, maar Geert, onze regisseur, die vond het een goed idee om het eens andersom te doen. Wat is jouw derde onderwerp?
Mijn derde onderwerp, als ik dan toch een derde onderwerp mag doen, dan ga ik het over het schoolfeest hebben. School- en volksfeest, en nou, dat kun je natuurlijk parallel trekken met andere feesten in de Hof. Zoals het Schuttersfeest in Delden en het Markeloze Dorpsfeest. Dat het opvallend is. Goor is zo verknocht aan het schoolfeest. Dat men murggebeukt moest accepteren dat het twee keer niet door kon gaan. En dat het dan toch nog wel op een bepaalde manier gevierd is. Dat was niet in het afgelopen jaar overigens, maar in de jaren daarvoor. Op een eigen manier. En dan komt het weer terug. In alle hevigheid. En ik moet zeggen dat ik daar zelf ook in ben een vervent schoolfeest vieren. Maar dat ik mij ook wel afvroeg van tevoren. Hoe gaat dat? Hoe zou dat gaan? Mensen hebben elkaar misschien wel heel lang niet gezien. Er zijn jongens geruisloos 18 jaar geworden. Die in één keer aan het bier mogen. Zijn de lontjes niet korter geworden? Dat waren allemaal dingen die ik mij afvroeg. En dan barst zo'n feest los en dan is het alsof het nooit anders is geweest. Er valt bijna geen wanklank. Er wordt meer gezopen dan ooit. En niet dat dat heel belangrijk is, maar het is alsof... En dat vind ik zo bijzonder, of dat dan echt een typisch
Groningen iets is. Maar... Heel veel dingen is mij ook opgevallen. Zijn door corona ver teruggezakt, hè? Maar moeilijk teruggekomen. En dat geldt hier niet voor.
Dit heel bijzonder. Ja,
zou het eenmalig zijn, denk je?
Nee. Ik denk dat dit, bedoel je, eenmalig corona.
Nee, zo'n heftige editie van het schoolfeest. En dat het volgend jaar weer normaal is zoals we gewend waren.
Ja, kijk, elk jaar heeft zijn eigen hoogtepunten en dieptepunten. Maar ik denk dat het altijd wel zo zal zijn. Het mooie van de schoolfeest is natuurlijk dat iedereen zijn eigen schoolfeest viert. Iedereen heeft zijn eigen schoolfeest tradities. Iedereen heeft zijn eigen schema, zijn eigen agenda. En het komt uiteindelijk allemaal samen in de tent of langs de route tijdens de grote of de kinderoptocht op zaterdag. Dus ja, nee, dat komt wel terug. En ik denk dat er nu is natuurlijk een hele mooie aanloop gaande naar het 150-jarig bestaan van het Schoon- en Volksfeest. Wat in 2025 gevierd gaat worden. Dus dat moet dan weer een nieuw hoogtepunt worden in de geschiedenis van... Van dat feest.
Jantien heeft misschien wat meer overzicht over de hele Hof. Zijn al die tentfeesten heftiger geweest dan verwacht?
Nee, ik denk dat het eigenlijk wel waar is. Wat Paul zegt, dat het eigenlijk wel heel gemakkelijk gewoon weer als vanouds ging. Met één verschil, want ik ben ook in Goor geweest en daarna had ik corona. Net als heleboel
dat is niet nieuw hoor, iedereen had dat hier.
Een piepklein coronagolfje en volgens mij was dat in Hengevelde ook, meen ik me te herinneren, dat toch wel iedereen met een kuchje thuis zat. Dus dat zal het verschil zijn. Maar volgens mij is het overal wel weer goed feest gevierd. En was het weer als vanouds. Tenminste, de sfeer wel. In Markelo wel, ja.
Ja, we zijn er geweest. We hebben daarvoor het eerst onze gloednieuwe mobiele studio in de praktijk gebracht. En dat was heel leuk, want we kregen heel veel mooie reacties daarop. Dus wij kijken ook vooruit. Hè? We worden nog modern ook. Paul, dankjewel voor deze bijdrage. Gaan we even naar Jantien voor haar nummer 3.
Ja, want 22 was toch ook het jaar van de boerenprotesten. En die hebben we hier ook in de Hof gehad, althans in Goor. Bij Vega Fabriek, zoals we hem zelf in onze kop maar gedoopt hebben, Schouten. Dat was op 8 juli, als ik er zo even snel mijn eigen artikel erbij hoor. En ik ging ter plaatse om te kijken hoe dat allemaal ging. Best vreedzaam eigenlijk, terwijl ze soms in de media best wel... Nou, dat er toch ook wel ernstige opstootjes waren. Verliep het in Goor allemaal wel redelijk netjes. Maar als je dan zo ter plaatse komt, dan merk je toch wel wat die boeren dan allemaal dwars zit. Ja, dat ze zich gewoon heel veel zorgen maken over de toekomst. En over hoe het nou allemaal verder moet met alle stikstofregels. En dus dat vond ik eigenlijk wel een onderwerp wat ook eigenlijk wel in een jaaroverzicht ook wel thuis hoort. Ja,
wat ik daar bijzonder aan vond, Jantien, is dat zal ook een beetje met de papegaaientoestand te maken hebben. Dat heel veel boeren daar naartoe gingen met in hun hoofd dat Schouten, dat een familielid zou zijn van...
Carola Schouten.
Van Carola Schouten. En dat bleek er eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Ik moet zeggen, ik had er in eerste instantie ook klakkeloos over genomen. Omdat het in allerlei media werd dat gepakt. Maar ik werd keurig op de vingers getikt door Schouten zelf, zeg maar. En, maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Die is daar inderdaad wel geweest. Waar het hem zat. Dus ze zijn daar geweest.
Ja.
Toen dat geopend is. Zij heeft daar ooit een soort openingshandeling verricht.
Wat ik zelf ook opvallend vond aan het protest is dat er eigenlijk vrij weinig boeren waren uit de Hof zelf. Ze kwamen aangereden, want ze waren die ochtend eerst in Holte geweest bij Müller Transport, als ik me goed herinner. Mm-hmm. Hebben daar een zegje gedaan, toen zijn ze doorgereden naar Goor. En toen hebben ze de trekkers daar allemaal neergezet. Maar allemaal met een Achterhoekse vlag. Ik weet niet of die omgekeerd was, maar volgens mij kan dat niet. Volgens mij is hij dan hetzelfde. Maar dat viel me ook wel op. En,
was nog weggestuurd bij Müller? Nou, dat is al die vraag waar.
Ja, dat klopt. Ja, zijn weggestuurd daar. Ja. Dat klopt. Ja, dus...
Wat ik opvallend vind, we hebben de Goorse krant uitgebracht met Goors Nieuws. Die is vorige week hier in Goor huis en huis verspreid. Ik heb daar een verhaal mogen maken met Bert Kamp. En dat is eigenlijk de enige boer die binnen de landsgrenzen van Goor nog actief is als veehouder. Verder heeft Goor geen boeren. Die liggen in de omliggende kernen. Maar Bert Kamp is er wel zo in. En die kijkt er heel anders tegenaan. Dat staat ook wel in dat verhaal. Die is best kritisch ook op de boeren. Die zegt van dit hadden we eigenlijk al meer dan 20 jaar aan kunnen zien komen. Dit hele stikstofbeleid. Het is alleen... Onder politieke druk is dit altijd onder druk van de boeren naar de politiek toe. Leer CDA is dat altijd tegengehouden. Maar dan kwam ik, en nu is dat een rechtelijke uitspraak, waardoor de politiek niet anders kan. Dus, en hij zei van je had daar ook een beetje op kunnen, op kunnen voorbereiden. Ja. En dus bij hem, hij zegt bij mij geen omgekeerde vlaggen hoor, echt niet. Dus
die zijn er overigens nog steeds wel.
Ja.
Ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee, zeg ik. Ik moet eigenlijk geen meningen hebben als interviewer, maar ik ben er behoorlijk klaar mee. Je hebt je punt gemaakt en stop er dan een keer mee. Dat is mijn redenering dan. Maar goed,
heb je een beeld van
niet
de...
op te reageren.
Nee. Heb je een beeld van de situatie hier in Hof? Leeft die spanning dan niet zo bij de boeren in Hof van Twente? Of zijn ze niet zo actiebereid?
Ik denk dat het hier ook wel ging notoire wil ik ze niet noemen, maar het is wel echt een vaste groep boeren die of zijdelings betrokken bij de dingen. Het leeft zeer zeker wel onder de agrariërs, onder de boeren. Je ziet het ook aan de omgekeerde vlaggen bijvoorbeeld, ook die aan de huizen hangen. actiebereidheid.
Het is misschien goed misschien om te zeggen minder, dat wij dus volgende uur de vertegenwoordigers, want u had u nog gemist van Markels nieuws, Deeps nieuws en Wegdam nieuws hebben. Die zitten daar dichterbij als het gaat over de boerengemeenschappen.
Het is een beetje een stadse aflevering.
Dit is de stadse aflevering.
Wat overigens opvallend was in Delden, in die hele discussie, was dat er...
Rob Steentjes van Delden.
Ja. In Delden veel burgers betrokken waren bij de protesten. Dat viel mij heel erg op. Dus dat weinig agrariërs zelf, maar een behoorlijke groep mensen, gewoon burgers die verder geen affiniteit direct hadden met het agrarische leven, maar die toch ten strijde trokken en ook wel gingen protesteren.
Ja, dat vroeg ik ook nog aan zo'n boer die daar stond. Ik zeg, moet jij niet melken dan? Want als je uit Ruurlo komt rijden met je trekker, dan ben je zo dik een uur als het niet meer is onderweg.
Ja.
Wie doet thuis het werk? Ja. Ik denk dat ook wel heel veel boeren gewoon te druk zijn om actie te voeren.
Ja, maar dat actie voeren, dat moet je ook kunnen volgens mij. Ik viel mij ook op en ik ga ze niet vergelijken met coronademonstranten. Hou me even te goede. Maar die hebben we hier ook gehad, die coronademonstraties. En ik ben daar even naartoe geweest om eens te kijken van wie doet daar dan aan mee. En er waren ook wel een paar gewoze ondernemers die daar wat. Maar voor de rest zag ik eigenlijk alleen maar mensen die kwamen uit Frieseveen en uit Groningen. En die gingen al die demonstraties af.
Ja,
om overal maar een punt te maken. En dan noemen ze maar beroepsdemonstranten of zo. En misschien heb je ze bij die boerenbewegingen ook wel.
Ga nog even naar Rob voor zijn nummer 3.
Dat sluit ook haakt wel een beetje in op het onderwerp wat ik hiervoor had met de woningbouw. In Delden zijn afgelopen jaar veel vluchtelingen opgenomen. In eerste instantie veel Oekraïense vluchtelingen. En de laatste maanden ook veel vluchtelingen zonder status nog, die hier vanuit Ter Apel zijn gekomen. Dat bracht toch ook wel de nodige discussies op gang in Delden. Een aantal bijeenkomsten geweest waar toch wel fel gereageerd werd. Vooral, ik denk ook vanuit angst door inwoners. Die wisten niet precies wat ze moesten verwachten en wie er precies zou komen en of dat eventueel problemen zou opleveren. Wat dan wel mooi is om te constateren, vind ik, is dan dat er nu een tweede locatie tijdelijk bij het aparthotel Delden, waar dus ook vluchtelingen zijn ondergebracht, waar nauwelijks discussie over is, omdat op de eerste locatie eigenlijk geen enkel incident is geweest, op welke manier dan ook. Gaat heel geruisloos eigenlijk voorbij. De mensen die gaan dan in maart, gaan ze, zeg ik even uit mijn hoofd, naar Markelo.
Ja,
klopt. En Goor. Ik geloof dat de Oekraïense vluchtelingen naar Goor gaan, dacht ik.
Mm-hmm. 75.
75, die zitten nu in de Zwaan en een klein kerkje in Delden. En de andere mensen gaan naar Markelo. En als ik dan kijk hoeveel discussies dat in het begin teweeg bracht. En hoe geruisloos dit nu allemaal voorbij gaat. Dan denk ik, waar hebben we ons dan zo druk over gemaakt in eerste instantie?
Ja, misschien inderdaad. Op social media was er wel het een en ander te doen.
Ja,
nou
klopt.
Weer Goor, Markelo was onlangs.
Maar het is dubbel. Want de reacties die wij vooral krijgen over het feit dat ze in de puntdakschool die 75 Oekraïners willen. Niet zozeer dat er Oekraïners komen, dat er nogal veel zijn.
Ja.
En
ja,
dat men zich afvraagt van, is dat gebouw wel groot genoeg voor 75 vluchtelingen?
Ja.
Gek is, ik heb er maar een polletje aangeweid op de site. En daar zegt de meerderheid nu nog steeds, nee, dat het niet te groot is en dat het moet kunnen. Dus het is heel dubbel allemaal.
Maar is daar ook niet een beetje verschil in culturen tussen de kernen? Want die cultuurverschillen zijn er. Dat ze in Goor nogal gauw een keer eerst zeggen van, moet dat nu? En dan... dat zal
je
toch wel...
Eerst roepen en dan denken. Ja.
Nee, maar dan ook wel zeggen van, dan moet dat. Ja.
Ja, goed. Maar het valt me wel op dat op het moment dat het om Oekraïners gaat, dat het allemaal wel... Dat men ook wel beseft van, we weten allemaal wat er aan de hand is. En laat niet te moeilijk doen. Ook gezien het feit dat ook hier bij particuliere gezinnen heel veel Oekraïners zijn ondergebracht.
Ik kan me ook nog een discussie herinneren van enige jaren terug. En toen was er sprake van dat er vluchtelingen zouden worden opgevangen in Huizen Scherpenzeel. Daar is toen wel heel veel promotie over geweest.
Ja, heel veel. En ook over Tuindorp, het Badhoes, waar jongeren... Dat waren blijkbaar maken we dan toch verschil in vluchtelingen.
Ja.
Want dit zijn Oekraïners en blijkbaar hebben die
steepje voor. Draait nu de muziek wat harder. Want dat is een signaal dat we even opgehouden.
Met kerst zijn ze in ieder geval nog een deel.
Mijn naam is René Kamphuis. Ik ben ondernemer in Goor. En ik hoop dat in 2023 de mensen wat aardig voor elkaar zijn. Iets meer humor komt. En mensen het allemaal niet zo zwaar aan tillen.
Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Mariah Carey, All I Want For Christmas voor Jantien Bussink. Kun je ook zo hoog?
Nee.
Nee.
Ik kan kort over zijn.
Het medialandschap beweegt en dat doet het al jaren. En daar hebben wij allemaal mee te maken. Ieder op zijn eigen manier. Jantien, wat is voor jou daar de hoofdzaak van en waar wil je naartoe? Waar moet je naartoe? Zeg het eens.
Nou, wij zijn natuurlijk een krant, papier. En wij gaan digitaal. Zijn we nu al mee bezig met die transitie? Ja, uiteindelijk zal alles digitaal gaan. Website.
Alles.
Ja.
Dat betekent dus ook het einde van de papieren krant?
Ooit wel. Denk ik wel. Ben ik van overtuigd. Of het is een krant die 1 of 2 keer per week nog uitkomt met de beste verhalen. Maar als het echt over nieuws gaat, dan moet je bij ons op de website zijn. En dat is een transitie die nu al in gang is gezet.
Jullie doen natuurlijk al veel in de lokale nieuwsites of ja, via de digitale methoden, Paul.
Ja, zij heeft groot gelijk natuurlijk. Dat moet allemaal hele medialandschap veranderen. Ik ben ook nog werkzaam bij RTV Oost. Ook daar is heel veel gebeurd. Ook in veranderingen van waar leg je nadruk op. Veel meer online. Het gekke daarin wel is dat het maken van radio dan toch weer een boost krijgt. Op de een of andere manier gaat men dan toch weer meer doen op de een of andere manier. Dus alsof de geschiedenis zich een beetje herhaalt. Televisie kijken, dat doen jongeren veel minder. Ja, heel veel online. En Jantine heeft gelijk, een krant. Ja, als je toevallig een keer een WK-finale om 10 uur 's avonds speelt, dan moet je een dag later in de krant lezen van, kijk even op onze website, want daar staat de uitslag.
Ja, ja,
dus dat is allemaal wel een beetje achterhaald. En ik denk wat dat betreft dat de lokale media, zoals zeker ook online, zoals Delden, Hengevelde en Bijdag hebben, dat daar op zich nog steeds wel toekomst voor is. Mensen willen gewoon horen, het klinkt heel simpel, als er weer iemand door de bocht is gevlogen en waar dat gebeurd is. Dus dat is toch het wat marginalere, kleinere nieuws, snel nieuws ook vaak. Dat willen ze toch. Ik denk dat dat voorlopig nog niet zozeer zal gaan veranderen, eigenlijk.
Rob?
Ja, informatiefunctie komt daar denk ik ook wel bij kijken. Hè? Dat is natuurlijk wel iets wat bijvoorbeeld ook wat Hofweekblad wel doet. Maar een paar dagen geleden kreeg ik een verzoek van een van de voorlichters van de Hof van Twente om een berichtje over het open papier ophalen in Delden te plaatsen, omdat er geen open papier zou opgehaald worden. Dan bereik je een hele grote club mensen die allemaal in paniek zijn overigens. Want wat moet je doen als het open papier niet opgehaald wordt? Maar ja, dat is...
Dan moet je het wegbrengen.
Grote paniek.
Ja, ik heb er heel veel telefoontjes over gehad, over hoe mensen in paniek raken dan. Ik denk dat er voor het kleinere nieuws zeker. En ook niet in de laatste plaats, denk ik, omdat misschien de regionale media ook wel iets een terugtrekkende beweging maken vanuit de kernen. Ik denk dat misschien de lokale media nog wel belangrijker wordt in de toekomst.
Verandert dat je werk als journalist ook, deze digitalisering?
Ja, zeker. Dus wat Rob zegt is wel waar. Wij hebben bijvoorbeeld alles wat je digitaal online plaatst, daar zit een programma achter die het beoordeelt, die bekijkt hoeveel mensen het aanklikken en tot wanneer ze lezen, hoe lang hun oog op de foto blijft hangen. Ja, je kunt zo gek niet verzinnen, maar...
Heb je wel genoeg tijd om dingen echt uit te diepen als journalist? Dat is toch ook een taak?
Ja, voor dat snelle nieuws niet. Dat is misschien, ik hoorde het net ook al zeggen van, ja, toen stond het fout op de site, toen moesten we het nog aanpassen. Ja, dat zal in de snelheid, doe je dat en dan hoor je, het is fout. Dus je hebt eigenlijk niet echt meer tijd om dat goed te researchen.
Ja, daarin is ook wat veranderd. Ja. Eerst was het zo, moest allemaal kort, snel en in alineaatjes. Ik heb er ook cursussen over gehad. En nou zeg je weer, krijgen mensen weer tijd om echt de langere verhalen uit te
doen. Ja, lange verhalen wel. Ja,
en dat kan online ook prima.
Ja, precies. Ja.
Dus wij zullen ervoor zorgen dat dit gesprek ook bij ons op de site nog weer terug te luisteren is.
Ja, dus,
hoe modern zijn we? Ja. Robert.
Ja, onze dank voor de gasten in het eerste uur. Rob Steentjes van Delders Nieuws, Jantien Bussink van Tubantia en Paul Schouwing van Goors Nieuws. Deze aflevering wordt gemaakt door Geert Wolf, Sander Kwee en Robert van der Rees. In het tweede uur kunt u luisteren naar medewerkers van Wegdam Nieuws, Deeps Nieuws en Markels Nieuws. Tot zo. Thank you.